Goed om weer hier te zijn. Voelt een beetje alsof ik niet helemaal weg ben geweest, maar dat is niet zo, want wij leven niet door ons gevoel. Vorige keer moest ik even invallen, mocht ik invallen. En vandaag opnieuw. Ik vertrouw erop dat u gekomen bent om een ontmoeting met de Heer te hebben. Zo goed als het is om elkaar weer te zien, goed als het is om vrienden te ontmoeten en samen te aanbidden, het belangrijkste is dat Hij er is. En dat heeft Hij beloofd. En ik dacht aan dat verhaal dat voor mij een van de favorieten uit het Woord van God is, waar Jezus die mensen ontmoet en dan staat er dat toen Hij het woord opende, toen herkenden zij Hem. Eerst hadden ze niet zo het idee van het is Hij die hier met ons de maaltijd gebruikt. Maar toen gingen hun ogen open en herkenden zij Hem. Ik hoop dat u genoten hebt van samen zingen. Het is goed om de Heer te prijzen. En dat onze ogen open gaan om Hem ook echt in het woord van God te ontmoeten. Ik neem jullie mee naar een verhaal van Jezus uit het Matteüs-evangelie. Matteüs hoofdstuk 13... Ik lees uit de NBG-vertaling. U kunt zelf volgen in uw eigen Bijbelvertaling als u een andere voor u heeft. Matteüs 13, en dan begin ik te lezen bij vers 24. Nog een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. En daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? En hij zei tot hen, dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? En hij zei, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beiden samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden, maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Tot zover. Zullen we samen bidden voor dit woord. Heer, wij bidden dat u uw zegen legt op ons spreken en luisteren en wilt u door uw Heilige Geest ons allemaal duidelijk maken wat u ons hebt te zeggen. In Jezus' naam en tot uw eer. Amen. Toen ik als jonge man, inmiddels weer een respectabel aantal jaren geleden, mag ik zeggen, op een jeugdgroep zat, toen werd er ooit over mij een woord uitgesproken, een profetisch woord. Ik ben volkomen wat er gezegd werd, op één ding na, en dat was dat ik recht tevoren moest trekken bij het brengen van het woord der waarheid. Ik vroeg aan de broeder die dat over mij uitsprak, wat betekent dat? Hij zei, vraag dat maar aan de Heer. Ik begreep wel dat dat recht tevoren trekken te maken heeft met de akkerbouw, zodat er geen zaad wordt verspild. Maar het was pas veel later, toen de Heer mij riep om zijn woord te prediken, dat ik verstond dat ik werd opgeroepen om koers te houden, niet af te wijken. Je zou zeggen, ja, dat spreekt toch vanzelf als je het woord van God opent, maar het blijkt dat het soms heel verleidelijk kan zijn om toch af te wijken van wat God bedoeld heeft in zijn woord. Het moet u bekend zijn dat als het woord van God recht wordt gepredikt, dat dat niet alleen instemming, maar vaak ook weerstand oproept. Marcus beschrijft hoe de moeder van Jezus en zijn broers, die in hetzelfde gezin waren geboren, op een gegeven moment hem zochten terwijl hij aan het onderwijzen was, aan het prediken, omdat zij tot de overtuiging gekomen waren dat hij niet goed meer bij zijn hoofd was. En zij zochten hem om hem weg te halen. Dat waren dus geen vreemden voor Jezus, dat waren zijn eigen broeders en zelfs zijn eigen moeder. Hij is niet goed bij zinnen, zeiden zij. En Jezus maakte duidelijk dat de mensen die wilden luisteren naar het woord van God, dat dat zijn ware broeders en zusters en zelfs zijn moeder zijn. Een prediker die erop uit is om met zijn preken weerstand op te bieden, kan beter zo snel mogelijk wat anders gaan doen. Daarentegen een prediker die alleen maar preken probeert te houden die mensen welgevallig zijn, moet waarschijnlijk zeer zeker iets anders gaan doen. Ik keek kort geleden naar een zogenaamde necrologie, als een moeilijk woord voor een levensbeschrijving van iemand die overleden is. Wel, ik zal u zeggen, vader Abraham is overleden. Dat is die man met zijn lange baard en dat bolhoedje, weet u wel. Ik ben blij dat we andere liedjes hebben gezongen, andere liederen dan die hij maakte. Maar in die necrologie, in die levensbeschouwing, werd ook duidelijk gemaakt hoe het kwam dat die man zo populair was. Vader Abraham was in staat om liedjes te schrijven die mensen graag wilden horen. Soms komen er mensen bij ons in de dienst die wij niet kennen. Ik meen dat het zo hoort te zijn in een gemeente dat dat direct mensen stimuleert om even kennis met ze te maken. Ze vooral niet meteen te overvallen met Johannes 3 vers 16 of zo, of moeilijke vragen over de doop. Maar gewoon even contact maken. En daar strek ik me dan ook naar uit. Dan vraag ik wel eens, komt u van ver? En probeer ik een idee te krijgen wat die mensen beweegt om te komen. En soms hoor ik dan diverse argumenten waarom mensen naar de gemeente komen. Ja, ik ben inmiddels op leeftijd en het is hier zo fijn dichtbij. Ik vind het tijdstip van de samenkomst, niet 10 uur, maar 10:30, dat vind ik ook fijn. Hier is tenminste een programma voor de kids. Hier is zondagschool, dat soort geluiden. Dan heb ik het nog niet over de sympathieke voorganger, want dat ben ik trouwens niet meer. Maar zo vader, zo zoon, maar dat terzijde. Ik meen dat het zo hoort te zijn dat als mensen in hun gemeente komen, of als mensen op zoek zijn naar een gemeente, dat zij daar horen te zijn met de gedachte, wat wordt hier gepredikt? Hoe wordt hier omgegaan met het woord van God? En dat brengt mij eigenlijk tot de vragen, heel basic, heel fundamenteel. Wat geloven wij eigenlijk? En waarom geloven wij dat nou? En ook hoe gaan we daar dan mee om? Er was een tijd dat u, net als ik, nieuwe dingen hoorde als het woord van God openging. Als iemand nooit het evangelie, het blijde nieuws, de goede boodschap uit Gods woord heeft gehoord, dan is het een openbaring om daaruit te horen dat er vergeving van zonde is en reiniging door het bloed van Jezus. Dat is geweldig. Maar als mensen misschien uit een traditionele kerkelijke achtergrond komen, dan zijn de dingen over de waterdoop, het doop door onderdompeling, vaak volkomen nieuw. En voor sommigen is dat een schok en sommigen zetten zich af en anderen willen toch onderzoeken. En sommigen laten zich inderdaad dan dopen op die, naar mijn volle overtuiging, bijbelse manier. Het is goed om, als het woord van God open gaat, ook open te staan voor nieuwe dingen. Als u hier alleen maar komt en alleen maar zou horen wat u inmiddels al zo vaak hebt gehoord, dan denk ik dat er een moment kan komen dat u denkt, dit weet ik al. Apollos, kent u Apollos? Hij wordt in de Bijbel genoemd, dus iemand die Apollos kent. Apollos was heel erg onderlegd in het woord van God. Hij was, zegt het, doorkneed in de schriften. Maar dan komt er een echtpaar voorbij en dan staat er, zij legde hem de weg nog nauwkeuriger uit. En hij luisterde, hoewel hij het woord van God zo goed kende. Hij was open om onderwezen te worden. Dat is een goede houding. Maar ik moet u zeggen dat ik me in de loop van de jaren van mijn bediening er toch vaak over verbaasd heb dat vele kinderen Gods zo makkelijk achter dingen aanlopen die voor hen nieuw zijn. En ze gaan naar grote conferenties toe en vergapen zich aan de spektakelen die daar soms te zien zijn. Of zij zoeken graag naar gemeenten waar te horen valt wat ze graag willen horen. Daar heb ik mij vaak over verbaasd. Apostel Paulus zegt ergens tegen de gelovigen in de landstreek Galatië, ik verbaas mij erover dat jullie je zo makkelijk laten afhouden... van een ander evangelie, een evangelie dat jullie niet gehoord hebben. Hij zegt, en dat is geen evangelie. Het woord van God waarschuwt ons en roept ons op om waakzaam te zijn met de woorden, blijf bij wat u geleerd is en waarvan u verzekerd bent. Ik citeer. Bewaar wat u is toevertrouwd en wend u af van onheilige en inhoudsloze praat en tegenstelling van de ten onrechte zogenoemde kennis. Want sommigen die dit soort kennis verkondigen zijn van het geloof afgeweken. Zij hebben met een schijn van godsvrucht, schijnheiligheid dus, zij hebben met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend. Keer u daarvan af. Er zijn, schrijft Paulus, veel opstandigen, mensen die zinloos praten, het zijn misleiders. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Petrus schrijft: door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeerden. Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Apostel Paulus zegt, als hij afscheid neemt van de gelovigen in Efeze en hen ook niet meer zal zien: ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat, let op, uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen achter zich aan te trekken. Jezus zei dat in de laatste dagen, voorafgaand aan zijn wederkomst in heerlijkheid, er vele valse profeten zouden komen die vele grote tekenen en wonderen doen en die velen zullen misleiden. Nou, dit gezegd hebbende is hier dat verhaal van Jezus. We hebben het samen gelezen. Er is een heer met een akker. Als men in die Bijbeldagen een akker bezat, dan was men van goede huizen en was men welgesteld. En de eigenaar had zijn akker bezaaid en het zaad dat hij gebruikte was van goede kwaliteit. Maar dan in het duister, als mensen sliepen, als mensen niet waakzaam waren, dan bleek er toch een vijand op te dagen die in het geniep onkruid zaaide te midden van het goede zaad dat de Heer had uitgestrooid. Een bewuste actie. Een vijandige actie. Met het doel om schade toe te brengen aan het werk van die Heer. Het onkruid vermengde zich met het goede zaad. De groei werd daardoor belemmerd, de kracht werd ontrokken en de oogst zou daardoor gaan tegenvallen. En dan, ik volg het verhaal van Jezus, dan na verloop van tijd, als dat allemaal zichtbaar wordt, als het kwaad al is geschied, dan gaan de ogen open van de dienaren van die Heer in het verhaal van Jezus. En dan begrijpen ze niet wat de achtergrond is. En dan moet die Heer hen bijpraten en zeggen: dat heeft een vijandig mens gedaan. Dat is een werk van de duisternis. Toen wij niet waakzaam waren, toen jullie niet waakzaam waren, is het gebeurd. En nu heeft het plaatsgevonden en nu zie je de resultaten. Zo zit het in elkaar. Die dienaren van de Heer hadden geen inzicht. En ze waren ook niet waakzaam. En ze begrepen het allemaal niet, totdat het hen werd uitgelegd. Maar toen was het eigenlijk al te laat. En toen zeiden zij: wat moeten wij nu doen? Hoe moeten wij gaan handelen? Dan zegt de Heer: je moet niks doen. Maar ik heb je nu gezegd dat je waakzaam moet zijn en dat je moet onderscheiden. Nou, wie net de Bijbel leest, begrijpt deze dingen niet. Maar zelfs de vrienden van Jezus hadden ook niet zo goed inzicht. En ze vroegen hem vaak van: Heer, vertel ons, wat bedoelt u met dit verhaal? Wel, in hetzelfde hoofdstuk, moet u thuis nog maar eens lezen, geeft Jezus uitleg over deze gelijkenis. En dan maakt hij duidelijk dat die eigenaar een afbeelding is van hemzelf. Hij zegt, die eigenaar, dat is de Zoon van God. Dat ben ik. Hij kon het zeggen, omdat hij ook heeft gezegd, van mij is alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zegt, en dat zaad, dat zijn de mensen die deel hebben gekregen aan het koninkrijk van God. En die als het ware verstrooid zijn over de wereld. Om daar de boodschap van het koninkrijk te vertegenwoordigen. En daarmee ook de koning. En Jezus zegt, en die vijand, dat is de duivel. Hij zaait gedachtengoed. Hij zaait verwarring in deze wereld. Te midden van wat goed is. Wat door de Heer is uit doen gaan in deze wereld. En hij probeert het werk van de Heer tegen te gaan. Paulus schrijft ergens van Satan dat hij mensen verblindt, zodat zij niet in staat zijn om het schijnsel van het evangelie goed te ontwaren, zodat ze niet goed kunnen zien, niet goed kunnen onderscheiden. Nou, toen ik tot geloof kwam, toen was er een sterke stroming in Nederland, waar zondag aan zondag over de duivel en over demonen werd gesproken. Ik ben blij dat in ieder geval in ons midden dat niet gebeurt. Maar arm zijn de kinderen van God die niet beseffen dat wij wel te maken hebben met een vijand. De Bijbel noemt hem de overste van de macht der lucht, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Want Satan is een realiteit. En Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En deze preek is bedoeld om ons de realiteit te doen zien van de dingen waarmee wij bezig zijn en waarmee wij te maken hebben in deze krankzinnige wereld waarin wij inmiddels leven. Er is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen hoe de vijand van het koninkrijk van God bezig is om verwarring en vermenging aan te brengen tussen wat goed is en wat onzuiver is. Lees je krant. Kijk je tv. Zorg wel dat je hand bij de knop is op het goede moment. Facebook. Twitter. Instagram, TikTok, lecturen, allerlei dingen die van buitenaf naar ons toekomen. En als we niet uitkijken, komt het ook de kerk van Jezus Christus binnen. Jezus zegt wat dat onkruid betreft, dat zijn de mensen die zich laten gebruiken, dat zijn de kinderen van de boze. Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen die in de kerk komt of die de Heer lief heeft, direct een kind van de duivel is. Maar er zijn mensen die zich bewust of onbewust laten gebruiken, of moet ik zeggen misbruiken, door de vijand. Om verwarring te stichten en vermenging aan te brengen tussen wat goed is en wat niet goed is, wat zuiver is en wat niet. Wat moeten we ermee? Wat moeten we doen? Wel, in de gelijkenis zei die Heer tegen zijn onderdanen, jullie moeten niets doen, maar ik laat jullie wel zien hoe het gekomen is, opdat jullie waakzaam zullen zijn. Is er water? Het glas is er. Ach, kijk. U mag dit even tot u door laten dringen. Terwijl ik mezelf hier bedien. In hetzelfde hoofdstuk spreekt Jezus nog twee gelijkenissen. Het koninkrijk van God, zei hij, is als een mosterdzaad. Hebt u wel eens een mosterdzaad gezien? Nou, als je goede ogen hebt, dan kan je het zien, maar het is zo klein. Als je per ongeluk niest, dan waait het weg en je vindt het niet meer terug. Maar Jezus zegt, maar zo is het koninkrijk van God, is het kleinste van alle zaden, maar als het volwassen is, dan groeit er een boom uit die groter is dan alle andere gewassen bij elkaar. En het mooie is, en de vogelen van de hemel, die kunnen daarin nestelen. Is dat niet lieflijk? Is dat niet mooi? Die musjes en die mereltjes, pas op. Het is helemaal niet mooi. Want die vogels zijn in die gelijkenis van Jezus een beeld van rovers. Kent u de gelijkenis van de zaaier? Een zaaier ging uit om te zaaien en hij zaaide hier en hij zaaide daar. Een deel kwam langs de weg en wat gebeurde er? De vogels kwamen en pikten het op. En Jezus zegt, het koninkrijk van God is als een grote boom waar de vogels inkomen en ze nestelen zich daar. Dat is helemaal niet lief, dat is helemaal niet positief. Dat is een grote waarschuwing die overeenkomt met de gelijkenis die we lazen. En om het compleet te maken, zegt Jezus, er was ook nog een vrouw en die nam 3 maten meel en ze deed de gist in totdat alles volkomen was doorzuurd. Dat heeft niks te maken met die lekkere geur van vers brood. Dat is een gelijkenis, een verhaal om ons te waarschuwen voor invloeden die alles kunnen verprutsen. Vermenging tussen goed en niet goed. Wat van buitenaf tot ons komt, kan grote schade aanrichten. Maar wat van binnenuit zich openbaart, wellicht nog groter. Ik neem de vrijmoedigheid om u te helpen te zien, wat geloven wij nu eigenlijk en waar moeten wij voor waken? En ik kan een hele lange preek houden. Sommigen zouden zeggen, alsjeblieft doe het, maar ik doe het niet. Door u op een paar dingen te wijzen die binnenin de kerk van Jezus zichtbaar zijn en die te beluisteren zijn. En wie geen onderscheid heeft, die vindt het misschien allemaal prachtig. Maar pas als het kwaad geschiet is en openbaar wordt en ogen opengaan, dan is het vaak al te laat. Dan wijs ik in de eerste plaats op de vrijzinnigheid van heel veel kerken in ons land. Nederland is niet meer een geestelijke natie. En we kunnen het allemaal lezen en we weten het, de kerken lopen leeg. De goede uitzonderingen, prijs God, daar gelaten. Maar veel mensen keren zich af van het geloof, omdat er een boodschap wordt gepredikt die vrijzinnig is, waar nog wel sprake is van een algemeen geloof in God in de hemel, maar waar de persoon van Jezus Christus buiten de deur is geplaatst. Als Jezus in het boek Openbaring op een gegeven moment zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En als mij wordt opengedaan, dan kom ik binnen. Ik meen met respect sprekend toch te moeten zeggen dat in heel veel kerken Jezus buiten de deur is geplaatst. Een van de verschrikkelijkste en onbijbelse leringen is de leer van de vervanging. De zogenaamde vervangingstheologie. Vergis u niet, er begint een beetje een kentering te komen, maar in heel veel kerken en ook in evangelische gemeenten heerst de gedachte en wordt gepredikt, wij als nieuwtestamentische gelovigen, wij hebben nu de plaats van het volk Israël ingenomen. En dat is een onbijbelse zaak, want daarmee wordt de toekomst van het volk Israël teniet gedaan. Er is geen hoop meer voor dat volk, terwijl God toch zegt, ik heb een eeuwig verbond met ze gesloten. En de dag komt dat zij zullen inzien wie zij gekruisigd hebben en dat zij vergeving zullen vragen. En dat de Heer de vervallen hut van David, koning David van Israël, zal gaan herstellen. Als daar geen visie meer voor is, dan zijn wij nu het Israël en dan begrijpen we het evangelie niet correct. Er zijn mensen die onderwijzen dat wij al leven in het duizendjarig rijk, het vrederijk. Nu, hoe groot moet je fantasie zijn? Want de Bijbel zegt, als dat gebeurt, dan verkeert de wolf bij het schaap. Nou, dat gebeurt in ons land ook, alleen die schapen worden opgevroten. En ze mogen niet afgeschoten worden, die wolf, want het is ook nog een beschermde diersoort. En in het vrederijk is geen oorlog meer in Oekraïne, om eens wat te noemen. En over zoveel brandhaarden van de wereld nog maar te zwijgen. Een onzinnige gedachte. Eentje die dichterbij is en verraderlijker, is de onbijbelse lering, wij leven nu in het koninkrijk. Immers, Jezus heeft toch gezegd, het koninkrijk van God is binnen in uw lieden. En op een andere plaats lees ik dat wij zijn overgeplaatst uit de duisternis in het koninkrijk van zijn liefde. Dus zijn wij nu in het koninkrijk. Fout. Die gedachte, die leer gaat ervan uit, wij moeten met elkaar de weg banen voor Jezus, opdat hij terug kan keren. Wij moeten alle kunst weer tot ons nemen. Wij moeten de beste muziek maken in de wereld. Wij moeten de weg banen voor Jezus. Weet u wat Jezus heeft gezegd? Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En als ik kom, dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. Paulus zegt tegen mensen die deel hebben gekregen aan het koninkrijk. Hij zegt, jullie zijn ambassadeurs van Christus. Weet u wat een ambassadeur is? Dat is iemand die zijn koninkrijk vertegenwoordigt in een vreemd land. Dat is een ambassadeur. En die de taal van het koninkrijk spreekt, maar die nog steeds in een vreemd land is. Zo zegt Paulus ook, wij weten zolang wij in dit lichaam zijn, dat wij ver van de Heer in de vreemde zijn. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt, zongen wij. Het koninkrijk is nog niet aangebroken. Wij hebben er deel aan gekregen, het is in ons hart. Maar pas als de koning zal zijn gekomen, is het koninkrijk volmaakt. En dan zal er vrede zijn, en dan de wolf en het schaap en de adder bij een gespeend kind enzovoort. Maar niet voor die tijd. Wij leven nu nog niet in het koninkrijk. Het is een en al puinhoop in deze wereld, en ik vrees dat het nog steeds gekker wordt voor de dag komt dat we Jezus zullen zien. Als het goed is, herinnert u zich dat ik in mijn vorige preek ook in jullie midden heb gewezen op die zogenaamde faith movement. Beetje Engels moet kunnen. Een geloofsbeweging die zeer wijd vertakt is over de hele wereld. En daar wordt gepredikt health and wealth. Verstaat u een beetje Engels? Health, gezondheid en wealth, overvloed. Dat is wat God wil. Iedereen gezond, iedereen overvloed. En vaak die conferenties en zo. Ik heb er ook vele bezocht om zelf te proeven. Niet iets van horen zeggen te roepen, maar zelf te proeven. Daar worden vaak allerlei spektakels, ik zou bijna willen zeggen, opgevoerd. En daar worden mensen blij gemaakt met de belofte, hoe meer je aan God geeft, je krijgt van hem een veelvoud terug. Die predikers gaan naar huis in hun dikke auto's. Ze rijden naar het vliegveld en ze nemen hun eigen privéjet. En ze hebben een grote zak met collectegeld bij zich. En de pastoors in Nederland moeten het oplossen, omdat mensen dan pas, maar dan is het kwaad al geschied, bemerken, zo als dat wordt voorgesteld, werkt het niet. Zo heeft God het niet bedoeld in zijn woord. Ik geloof dat de Heer mensen geneest. Ik geloof dat de Heer heerlijk voorziet, dat we ons geen zorgen hoeven maken. Maar dat is een andere prediking dan die ik u net schetste. Ik heb een lijstje met namen bij me van predikers die het betreft, maar dat ga ik niet noemen. Maar mocht iemand van jullie na de dienst interesse hebben, tegen een kleine vergoeding, maar ze komen onze huiskamers binnen. Het is vaak heel imponerend en heel aansprekend en verpakt. Dan hadden we, nog niet eens zo lang geleden, de beweging van de vijfvoudige bediening. Kent u dat? De vijfvoudige bediening. Ja, dat staat in de Bijbel. Apostelen, herders, leraars, profeten en nog één. Men maakt geen onderscheid tussen de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, waar deze mensen met hun bediening moeten zijn. En de gedachte is, in elke plaatselijke gemeente moet een profeet, een herder, een leraar, en van alles zijn. En zolang dat niet het geval is, is het niet goed. En in wezen was heel die beweging een poging van geestelijke leiders om het absolute gezag over de schapen van de kudde naar zich toe te trekken, met een Bijbelse saus overgoten. Er komt een tijd, en wie zal zeggen hoe ver die van ons verwijderd is, dat er op deze wereld een ecumenische kerk zal zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen. Dan mag je God noemen bij de naam die je wil. Zet hem maar in het rijtje. Je mag je eigen gedachten hebben. Ongetwijfeld is er iets boven en tussen hemel en aarde. Maar het is heel algemeen. En de weg naar de hemel. Jezus is dan een weg naar de hemel. Er zijn er meer om boven te komen. Maar Jezus is een weg. Als hij al plaats heeft in dat verhaal. Ik kan nog lang spreken. Jullie hebben ooit een fijne preek gehoord over het gevaar van sekten. Maar laat me iets zeggen over wat van buitenaf probeert zich in te dringen. Een vermenging van buitenaf. Ik ben geen historicus, maar er was een periode die genoemd wordt de Franse Revolutie, die heel veel kwaad heeft berokkend tot de dag van vandaag. Zij hadden een leus. Kan iemand mij helpen? Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Liberté, fraternité en nog iets in het Frans. En geloof me of niet, maar hier komen die gedachten vandaan. Wij zijn vrij. Wij willen geen regels meer die ons de weg versperren. Wij zijn vrij in wat we denken. Wij zijn vrij in wat we zeggen. En zelfs als ik iemand dan totaal onderuit schoffel of diep beledig, tot zelfs in het Nederlandse parlement, dat moet allemaal kunnen, want wij zijn vrij. Wij zijn vrij in ons denken. Wij zijn vrij in onze mening. Als jij een andere mening hebt, is geen probleem. Ik heb de mijne. Wij zijn vrij. En we zijn allemaal aan elkaar gelijk. Weg met die verschillen, baas in eigen buik, ik noem maar man en paard. De vrouwenemancipatie, wij bepalen zelf of we een leven beëindigen, een leven dat wat mij betreft nog steeds van God afkomstig is. Wij bepalen zelf of wij met het nog ongeboren leven iets doen of niet. We zijn gelijk aan elkaar, we zijn vrij en we doen maar. En dan onvermijdelijk. Deze preek zou niet compleet zijn als ik de seksuele revolutie van vandaag de dag zou overslaan. De LHBTI plus Q beweging. En dat rukt op. Ze zeggen wel eens onkruid vergaat niet, maar ik zal u vertellen dat het met grote stappen vooruit gaat. En het dringt zich in de maatschappij en het dringt zich in de gedachten van mensen en het dringt zich, als wij niet waakzaam zijn, in de kerk van Jezus die we lief hebben. Er wordt hard gewerkt aan propaganda, de lesboeken die onze kinderen voorgeschoteld krijgen of onze kleinkinderen bevatten materiaal die absoluut haak staan op wat het woord van God ons vertelt. Er worden rechten geclaimd, er worden rechtszaken aangespannen. De voortekenen zijn er al, maar ik zeg u, er zal nog meer van komen. Dat wanneer anders wordt gepredikt en anders wordt verkondigd en anders wordt geleerd dan wat tegenwoordig maatschappelijk algemeen aanvaard heet, dan ontstaat er een probleem. Wat geloven wij nou eigenlijk? En waarom geloven wij dat? En hoe gaan wij daar nou mee om? Ik houd u voor dat er maar één leidraad is die ons helpt om in deze weerwar te weten wat ons te doen staat. En dat is het woord van God. Amen. En in weerwil van de publieke opinie en het denken van deze tijd en de statistieken en de persoonlijke interesses en belangen van mensen en sympathieën en de wetgeving die steeds verder wordt aangepast op dit specifieke terrein, in weerwil van al die dingen, mogen ze ons als kinderen van God conservatief noemen, of behoudend, of ouderwets, of van mijn part fanatiek. Maar dan zijn wij gewoon principieel ons houdende aan wat het woord van God ons zegt. Als dit weerstand in u opwekt, daar was ik niet op uit. Maar het woord van God is als een scherp, tweesnijdend zwaard en het maakt scheiding. Als er iemand is die zegt, ik weet niet precies waar dit over gaat, laat mij dan het woord van God citeren. Als dat dan onze leidraad is, wat zegt het woord van God dan? Blijf herstel. Gij, hier komt het. Gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, het is een gruwel. Luister. Daar zij het, zegt het woord van God, verwerpelijk achten. God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt, zodat bij hen het lichaam wordt onteerd. Daarom heeft God hen overgegeven, let op, aan schandelijke lusten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke, en eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Dwaalt niet. 1 Korinthe 6. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen. Het woord dat hier wordt gebruikt in de Griekse taal is de verwijfden. Het is maar dat u het weet. Mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars, rovers, zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u hebt u geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Wat moeten we doen? Deze dingen dienen zich aan. Straks moeten we ons als kinderen van God gaan verdedigen, omdat wat men normaal vindt bij ons anders is. Het wordt omgedraaid. Wat moeten we doen? Hoe moet onze houding zijn? Ik moest denken aan dat verhaal van Jezus ter afsluiting, waar zij een vrouw bij hem brachten, die hadden ze te pakken genomen. Ze hadden haar betrapt op overspel en ook nog op heterdaad. Wat een gênante vertoning. En ze zeiden tegen Jezus, die geestelijke leiders, volgens de wet van Mozes moet deze vrouw nu gestenigd worden. Wat zegt u? En dan begint Jezus, het was waarschijnlijk in de voorhof van de tempel, begint Jezus op de vloer te schrijven in het zand. Ik ben nog steeds benieuwd, wat schreef hij daar toch? Ik zou me kunnen voorstellen dat hij daar de verborgen zonden opschreef van die mensen die zo hard liepen te schreeuwen. Of dat hij zelfs Zoon van God, als hij was op aarde, hun namen opschreef. En wie zonder zonde was, die mocht de eerste steen gooien. Zij dropen af, dat is het verhaal. Maar het is nog niet klaar. En richt Jezus zich tot deze vrouw. En dan zegt hij, hebben zij jou veroordeeld? En dan zegt ze, nee, ze hebben mij niet veroordeeld. En dan zegt Jezus iets opmerkelijks. Hij zegt, ik veroordeel u ook niet. Is dat mooi of niet? Jezus zocht in zijn barmhartigheid naar deze vrouw om haar te behouden. Ik veroordeel je ook niet. Maar, hij zei er nog iets bij. En daar ligt het geheim. Hij maakte haar duidelijk dat haar manier van leven niet goed, niet zuiver, niet in orde was. En hoewel hij haar niet veroordeelde, maakte hij haar wel duidelijk dat ze moest heen gaan en haar leven moest veranderen. Ga heen en zondig niet meer. Dus, Jezus sprak geen veroordeling uit, maar hij maakte haar duidelijk, jouw manier van leven is niet goed. Verander je leven, keer om, bekeer je van je zonde. Er is een andere manier van leven voor jou. En lieve mensen, ik denk dat dit is wat van ons wordt gevraagd. Wij kunnen protestacties op touw zetten als we dingen horen en zien die niet kloppen met het woord van God. Maar de Heer in de gelijkenis zei, je moet niets doen, maar ik wil dat je onderscheid hebt en dat je waakzaam bent. En dat je zult onderscheiden waarop het aankomt. Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik nog het geloof op aarde vinden. Er is een prijs te betalen om Jezus te dienen en te volgen. Want als we consequent zijn, al vroeg of laat, loopt u tegen weerstand op. En tegen mensen die u ineens niet meer zo aardig vinden. En dat u er andere principes op nahoudt, omdat u het woord van God als leidraad voor Het doel van deze preek was niet om weerstand op te wekken. Het was ook niet om mensen naar de mond te praten, maar om hen op te wekken tot waakzaamheid en onderscheiding. En ik eindig met de woorden uit de Filippense brief. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, maar onder u schijnt als lichtende sterren in de wereld, door vast te houden aan het woord des levens. Amen. Zullen we samen bidden? Dank u, Heer, dat u het ons geeft om uw woord te openen in alle vrijheid dat te overdenken. Dank u wel voor de kostbaarheid die ons daarmee gegeven is. We beseffen dat het donker wordt op aarde en, Heer, dat er dingen zich toespitsen en dat ook wij er niet aan zullen ontkomen om weerstand te ontmoeten wanneer wij ons houden aan het woord van God. Bewaar ons voor wetticisme, bewaar ons voor fanatisme, maar geef dat we uw woord zullen eren, zelfs als ons dat kost, dat we dingen meemaken die ons welgevallig zijn, die ons pijn doen, die scheiding brengen. Als dat dan de prijs zou moeten zijn, Heer, help ons om getrouw te zijn aan u. Niet alleen uw woord te horen, maar het ook te doen. Wilt u de naprediker zijn van dit woord? Wilt u ons helpen om zorgvuldig en waakzaam te zijn en om te onderscheiden waarop het aankomt? Dank u, Heer, dat u het ons gaf om bij elkaar te zijn en dat u ons helpt om waarachtige discipelen van Jezus te zijn. We bidden dat samen in zijn naam. Amen. Heer, we danken u voor dit samen zijn. Het was goed elkaar te ontmoeten, u bovenal. We hebben u geëerd, we hebben u gedankt, we hebben uw woord overdacht en gebeden dat u het met ons mee zou doen gaan en ons zou helpen om het in de praktijk invulling te geven. Wilt u ons nu begeleiden als we naar huis gaan en mag uw zegen op ons rusten. De genade van Jezus, onze Heer, de liefde van God, de leiding van de Heilige Geest mogen met jullie zijn en blijven totdat Jezus komt in heerlijkheid. Jezus komt spoedig, zalig die hem verwacht. Amen.